Ik lees uit de NBG-vertaling Jesaja 6. In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd gevuld met rook. Toen zei ik: wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onderein van lippen en woon te midden van een volk dat onderein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. Maar een der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren die zei: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zei: hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: ga, zeg tot dit volk, hoort al door, maar verstaat niet. En ziet al door, maar merkt niet op. Maak het hart van dit volk vet. Maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven. Opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet horen. En opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekeren en genezen worden. Toen vroeg ik: hoe lang, Heren? Hij antwoordde: totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is. En de huizen, zodat er geen mens meer in is. En het bouwland verwoest is tot een wildernis. En de Heere de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een tere bind en een eik na het vellen een tronk overblijft. Zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Tot zover lezen we uit het woord van God. Er zijn een aantal troonvisioenen in het Oude Testament die wel heel bijzonder dierbaar zijn. En dat zijn met name Jesaja 6, Ezechiël 1... en Daniël 7. De 3 grote troonvisioenen van het Oude Testament. En het is natuurlijk geen wonder dat het alle 3 om profeten gaat. Bij Ezechiël 1, we hopen dat later te zien, is het duidelijk een roepingsvisioen. Zoals de Heere ook aan Jeremia in Jeremia 1 verschijnt om hem te roepen. Alleen daar is het geen troonvisioen. In Daniël 7 is het geen roepingsvisioen, daarom komt dat ook pas verderop in het boek. Maar ook daar wordt Daniël in hoofdstuk 1 op de proef gesteld om te zien of hij een waardig profeet is. Dus in Daniël, Jeremia en Ezechiël staat dat helemaal aan het begin. De roeping of de toetsing van de profeet. Bij Jesaja is dat niet het geval. Zijn roepingsvisioen staat niet in hoofdstuk 1, zoals je zou verwachten, maar in hoofdstuk 6... Maar dan heeft hij al 5 hoofdstukken lang geprofeteerd in Israël. Je zou kunnen zeggen, was hij niet een beetje voorbarig daarmee? Hij werd toch pas in hoofdstuk 6 geroepen? En ik zou dat niet graag willen zeggen. Ook die eerste 5 hoofdstukken is geïnspireerd woord van God. En ook al had deze man geen duidelijke roeping, er was, zou je kunnen zeggen, deze jongeman, een aandrang in zijn hart. Een diep verlangen om de Heere te dienen. Er is een gevaar in om aan het werk te gaan in het Koninkrijk Gods zonder roeping. Maar er is ook een gevaar in dat je zo lang gaat zitten wachten, totdat je bij wijze van spreken een stem uit de hemel hoort dat er nooit iets uit je vingers komt. Liever dit enthousiasme, dat jeugdige enthousiasme van Jesaja, volgens de aandrift van zijn hart, waarmee hij aan het werk gaat, zelfs voordat de Heere hem heel uitdrukkelijk gezonden heeft. Zijn zending zat voor die tijd als het ware in die innerlijke aandrang. En je ziet dat in het algemeen. Er worden wel eens mensen geroepen tegen hun zin, denk maar aan Mozes. die er helemaal geen zin in had om het volk uit Egypte te leiden. Maar in het algemeen bereidt God iemand voor. En dat gebeurt al in de jeugd. Bij Daniel is dat heel vroeg. Hij was misschien een jaar of 16, 17. Toen hij op de proef gesteld werd. Jesaja is ook een jonge man. Maar het geweldige voordeel van jonge mensen is hun tomeloze enthousiasme. Het geweldige nadeel is gebrek aan zelfkennis. Dat is helemaal niet erg, want daar heb je de rest van je leven voor nodig. Dus je kunt niet alles hebben in één keer. En dat is bij Jesaja zo heel bijzonder. Het is natuurlijk niet toevallig dat met name in het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat, in Jesaja 5, wij keer op keer uit de mond van deze jeugdige enthousiasteling horen in de richting van het volk, wee hun, wee hun. In vers 8 begint dat en dan in vers 11, in vers 18, in vers 20, in vers 21, vers 22. Precies 6 keer. Wee hun. Er ontbreekt er nog één aan om er een mooi zevental van te maken. Nou, dat zevende komt in hoofdstuk 6. Maar dan is het niet wee hun, dan is het wee mij. U weet het, hoe dat gaat met pubers van 15. Die beginnen langzamerhand door te krijgen hoe wij werkelijk in elkaar zitten. Dat wij niet volmaakt zijn. Dat weet je als je 5 bent nog niet. En dat is een hele nuttige ontdekking. Het is een beetje lastig dat die alleen vooraf gaat aan de ontdekking van zichzelf. Dat is veel moeilijker namelijk. Dat kost dus meer tijd. Elk mens leert de feilen van zijn ouders eerder kennen dan dat hij zijn eigen feilen leert kennen. En ik zie er als het ware iets van terug bij deze ijverige jongeman. Die 6 keer zo feilloos de vinger wist te leggen op het falen van het volk. En terecht, want we zien in hoofdstuk 6 hoe hoog God de zonde van Israël opneemt. Er was niks mis mee. Zijn oordeel was correct. Alleen het was een oordeel met gebrek aan zelfkennis. Hoe pakt de Heere God met eerbied gesproken zoiets aan? Het is lang niet altijd zo dat hij ons daarin tegemoet komt door een dergelijk troonvisioen. Daaruit blijkt wel bij voorbaat dat dit een heel bijzondere profeet gaat worden. Het is een troonvisioen omdat hij een blik mag werpen in de hemel en daar de Heere ziet zitten op zijn troon. Het is niet voor niets dat hier staat dat het in het sterfjaar van een koning was. U weet, God is de eigenlijke koning van Israël en de koning uit het huis van David is maar een afspiegeling daarvan. En als dus zo'n koning sterft en er dient zich een jonge man aan, de zoon van de vorige koning, Jotam in dit geval. Ja, dan is het even, de koning is dood, leven de koning. Maar het is ook weer even een goed moment om eraan te denken dat eigenlijk de Heere God zelf de koning van zijn volk is. Daarom zegt Jesaja hier ook verderop in dit hoofdstuk, mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. Het is goed om dat weer even te weten. De Heere is de eigenlijke koning van zijn volk. Hij ziet de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomer vulde de tempel. Ik stel me voor dat Jesaja zelf in de tempel was, op het tempelplein of heel dicht bij de Heere God in elk geval. En dan wordt hij overvallen door dit visioen. Hij raakt in geestvervoering, om het, zoals het wel eens in het Nieuwe Testament staat, te zeggen. Maar ik denk dat hij in de tempel was omdat hij ziet dat de Heere God zo groot is, letterlijk, dat de zomen van zijn kleed de tempel vullen. De tempel is net groot genoeg om de zoom van zijn kleed te kunnen omspannen. Hij ziet als het ware de reusachtige gestalte van de Heere God oprijzen tot ver boven die toch ook geen kleine tempel. En alleen de zomen van de Heere God passen daarin. En daar zit de Heere op een hoge en verheven troon. In de tempel is ook een troon. Dat is de Ark des Verbonds. De Israëlieten wisten, de Heere God troont, zo staat het ook meermalen, met name in de psalmen, maar ook elders, de Heere troont tussen de cherubs. Dat wil zeggen, tussen die gouden cherubs die op de Ark des Verbonds staan. Dat is zijn troon. Daar woont hij in het donker, in het allerheiligste, te midden van zijn volk. Maar hier is de Heere zo groot, dat je mag aannemen dat hij de Heere hier ziet op een hemelse troon. Dat blijkt ook uit het feit dat daar zoveel serafs om hem heen zijn. Dit is de enige keer in de Bijbel dat over serafs wordt gesproken. We horen over het gewone woord voor engelen. We horen over cherubs. Maar dit zijn de serafs. En eigenlijk Dat is een merkwaardig woord, het is gewoon onvertaald gelaten. Maar de beste afleiding is dat het is afgeleid van een woord voor vuur. Het zijn vurige wezens. Ze verspreiden zelf licht. En er zijn er vele, ze hebben elk 6 vleugels. Met 2 bedekken zij hun aangezicht. Uit eerbied mag je aannemen voor de Heere God. Zij bedekken hun voeten alsof ze die toewijden aan de Heere God, zodat ze alleen maar gaan of staan waar Hij wil dat ze gaan. En met 2 vliegen zij. En de een riep de ander toe. Misschien moet je je denken aan een beurtzang, zoals men dat in sommige kerken ook wel kent. Maar misschien is het gewoon hun enthousiasme, hun blijdschap, hun vreugde, waarmee zij de grootheid van God uitspreken. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Weet u dat elke dag op duizenden plaatsen deze woorden weer klinken op aarde? Dat denken wij natuurlijk niet aan. Maar in de Rooms-Katholieke mis is altijd 1 onderdeel. Het Sanctus. Het heilig, heilig, heilig is de Heere, de God der heerscharen. De ganse hemel en aarde zijn vol van zijn heerlijkheid. Hier roepen deze Seraf's dat. Wat moeten we met dat woord heilig? Wij zijn zo getraind om dat woord in verband te brengen met zonde. Ik ben ook zelf zo opgevoed. Heilig betekent afgezonderd van de zonde. Afgezonderd van het kwaad. En ik heb zo moeite mee om te geloven dat dat nou de bedoeling is van deze Seraf's. Afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad, afgezonderd van het kwaad is de Heere der heerscharen. Wat hadden ze dan te roepen, vraag ik me af, toen er nog helemaal geen zondeval was, toen er nog helemaal geen kwaad was. En zelfs na de zondeval kan het kwaad de hemel binnendringen. Is het geen heel negatieve omschrijving van wat heilig is? En is het wel waar, wij zeggen dat wel eens zo tegen elkaar, God is liefde, ja dat is wel zo, maar denk erom, God is ook heilig hoor. Gaat het vingertje omhoog? Heilig betekent dan, denk erom, er is ook zoiets als het oordeel van God. Denk erom, God ziet alles wat je doet hoor. Denk erom, ook in het verborgene, want hij is een heilig God, hij kan de zonde niet verdragen. Wij zijn allemaal getraind om heilig te verbinden met Gods strengheid over de zonde. Maar juist in Jesaja is dat helemaal niet zo. In het tweede deel van het boek Jesaja, na hoofdstuk 40... noemt God zich vele malen de heilige Israëls. En hij doet dat altijd in het kader van de verlossing. Ik ga jullie verlossen, zegt hij, want ik ben heilig. Ja, wij zouden eerder verwachten dat hij zei, ondanks dat ik heilig ben, dus eigenlijk kan het helemaal niet, ga ik jullie toch verlossen. Maar dat zegt hij niet. In Hosea 11 zegt hij, omdat ik heilig ben, heb ik mij over jullie ontfermd. Toon ik jullie mijn goede tierenheid. Niet ondanks dat ik heilig ben. Heiligheid staat niet tegenover de liefde. Heiligheid is ook niet zomaar een eigenschap van God. Alsof je allerlei eigenschappen van God hebt en die staan soms in conflict met elkaar. God is liefde, maar hij is ook heilig. Denk maar aan dat oude lied, rechtvaardigheid hield aan om straf. Genade dong om vrijgeleide. Hier kwam Gods goedheid tussen beiden. Of Gods liefde, ik weet het niet meer. Maar dat is een soort strijdtoneel binnen in God. Hier is Gods gerechtigheid, daar is Gods genade. Die hebben een conflict met elkaar. Dan komt er nog een derde eigenschap van God daartussen. Het is allemaal goed bedoeld hoor, maar zo werkt het niet in God. Er is in God geen strijdtoneel van al zijn eigenschappen. God is heilig, dat is zijn wezen. Zijn heiligheid is zijn schoonheid, zijn pracht, zijn stralende glans, zijn luister, zijn heerlijkheid. Zijn majesteit, dat is allemaal begrepen in dat ene woord. En die majesteit, die glans, die heerlijkheid, die pracht, die luister van God is niet tegen ons. Dat kan hij zijn als zoals hier het volk zich in goddeloosheid openbaart. Dan leer je die heiligheid kennen, ja, in al de strengheid die daar ook bij hoort. Maar als God zijn volk verlost, is dat ook omdat hij heilig is, heerlijk, prachtig, luisterrijk, majesteitelijk, schoon. Beautiful God, zingen we in een van de liederen. Prachtige God, de schoonheid van God. Dat is een thema waar we niet zoveel over denken. Ik ben eigenlijk wel blij met dat lied. Dat is het nou de nadruk daarop vestigt. Het hoort allemaal bij de heiligheid van God. En die seraf zijn niet bang voor de Heere God. In verrukking roepen ze het elkaar er voortdurend toe. En het woord heerlijk is eigenlijk in parallel daarmee heilig. De hele aarde is van zijn heerlijkheid vol. Wij zouden zeggen, nou waar dan, waar dan? Even later horen we over een goddeloos volk. Waar is die heerlijkheid van God? Maar die serafs kijken verder, die kijken dieper, die zien. God is in alle glans van zijn wezen, overal. Ook al zien goddeloze mensen hem niet. En soms zien de gelovigen het ook al niet. Maar hij is overal, zij zien het. Er is geen plek waar de glans van God niet op een of andere wijze aanwezig is. Heerlijk. Er staat en de dorpelpost de beefde van het luide roepen. Er moet wel heel wat serafs zijn geweest voordat je een gebouw kunt laten schudden. Alleen al door het geroep omtrent de heiligheid van God. En het huis werd gevuld met rook. Misschien is dat het rook van het altaar. En dan niet zozeer het brandofferaltaar, dat staat buiten in de voorhof. Ik denk eerder dat je mag denken aan het reukofferaltaar. U weet, het brandofferaltaar, daar werden dierlijke offers op gebracht. Maar het reukofferaltaar, daar kwam alleen reukwerk op. Het brandofferaltaar spreekt van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht op het kruis. Maar het reukofferaltaar spreekt van zijn persoonlijke heerlijkheid, waarvan de lieflijke geur van God opstijgt. En alles is hier vervuld met rook die van dat altaar opstijgt. Zoals een hoge priester, als hij één keer in het jaar op Grote Verzoendag de tempel binnenging, dan had hij ook een pan met reukwerk bij zich. Hij mocht als het ware niet zien wat er binnenin was. Als hij het voorhangsel opendeed, dan viel er een glimp licht naar binnen. Hij mocht dat niet zien. Hij ging omgeven door een wolk van reukwerk naar binnen. Maar dat reukwerk, dat zijn de persoonlijke heerlijkheden van de Heer Jezus. Alles is hier vol heerlijkheid. Misschien zeg je, ja, hoe kun je nou hier de heerlijkheid van de Heer Jezus bij betrokken? Dit gaat toch over God? Ja, dat is een andere traditionele misvatting eigenlijk. Als wij aan God denken, God in het Oude Testament, dan denken we altijd automatisch, dat is de Vader. Ik hoor het meermalen zeggen, de drie eenheid bestaat uit God, Jezus en de Heilige Geest. Nee, ze zijn alle drie God. Je moet zeggen Vader, Zoon, Heilige Geest. Er is een heel merkwaardig woord in Johannes 12, waar de Heer Jezus deze woorden uit Jesaja 6 citeert, die God tegen Jesaja zei, en dan zegt de Heer Jezus, dit zei Jesaja toen hij mijn heerlijkheid zag. Daar zegt de Heer Jezus ronduit. Toen Jesaja de heerlijkheid van de Heere God aanschouwde in het heiligdom, toen zag hij mijn heerlijkheid. Want waar God zich openbaart, is het altijd in Christus. Zelfs al voor de vleeswording van de Heer Jezus. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Het woord is goddelijk. Het woord gaat van God uit, zoals een woord uitgaat uit je mond. Het getuigt van God, maar het is zelf goddelijk. Maar waar God zich openbaart, is dat in Christus. Zelfs hier. Het was de heerlijkheid van God. Maar in de handelingen wordt ook uit dit hoofdstuk geciteerd. En er wordt gezegd, het was de Heilige Geest die het zei. Vader, Zoon, Heilige Geest. Samen één God. Dat is de God die zich hier openbaart. En dan gebeurt er iets heel bijzonders dat u goed moet begrijpen. In eerste plaats, ik heb u al verteld, na dat zesvoudige wee hun, klinkt hier dat wee mij. Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen gezien. In dat laatste zat natuurlijk vooral de gedachte die bij Israëlieten heel bekend was, dat als je Gods heerlijkheid had gezien, dan kon je niet overleven, dan moest je sterven. Had de Heere God ook zelf gezegd tegen Mozes al op de Horeb, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. En u weet het, toen Manoa en zijn vrouw de engel des Heren hadden gezien, dat waren de ouders van Simson, toen zei die man, oh, wij moeten sterven, we hebben de heerlijkheid van God gezien. Dan zei zijn vrouw, nou, dat zal wel meevallen, vrouwen zijn wat praktischer ingesteld. Dat zal wel meevallen, want waarom zou God zich aan ons openbaren om de geboorte van een kind aan te kondigen en ons dan doden? Zo gaat dat niet. Maar de gedachte is wel juist. En dit is ook de gedachte van Jesaja. En het bijzondere is, Jesaja zegt niet alleen maar, ik ben een arm, nietig schepsel.
Dat is ook al voldoende reden om ontzag te hebben voor de grootheid van God. Wij als kleine mensenkindertjes tegenover die grote, grote, machtige God. Zelfs als er geen zondeval was geweest. Dan nog zou je bij de aanschouwing van die heerlijkheid van God in elkaar schrompelen tot een nietig menskind. Maar de zondeval heeft plaatsgevonden. En daarom zegt Jesaja meer. Hij zegt, wee mij, ik ga ten onder. Ik ben verloren, ik ga eraan. Want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Even later zegt een van de serafs, uw ongerechtigheid is geweken en uw zonde verzoend. Dus dit is ook wat Jesaja bedoelt. Ik ben een onrein mens. Nou is onze neiging misschien om te zeggen, nou wat heb je dan in vredesnaam uitgesproken, Jesaja? Je hebt 5 hoofdstukken lang gepreekt. Biecht eens op, wat heb je dan voor schuld? En ik denk dat de kans groot is dat Jesaja gezegd zou hebben, ik heb helemaal niks te beleiden. Daar gaat het helemaal niet om. Het ging niet om concrete zonde bij Jesaja. Alsof hij valselijk huichelachtig gepredikt had, terwijl hij zelf met zonden op zijn geweten rondliep. Daar gaat het niet om. Het gaat om zijn zondigheid. Dat zijn 2 dingen. Je kunt elk kind van 5, 6, 7 al duidelijk maken wat zonde is. Dat zijn altijd dingen die kinderen doen en die ze niet mogen doen. Dat is het eerste in het onderwijs over wat zonde is. Er zijn bepaalde dingen die mag je niet doen. Dat vindt papa of mama niet goed, dat vindt de Heere God niet goed. Dat is dus niet zo moeilijk voor een kind om dat te leren. Maar het is veel moeilijker voor een mens. Dat begint eigenlijk pas vanaf het 11e, 12e levensjaar. Het is veel moeilijker om te begrijpen, om er een idee van te krijgen wat het is dat je zondig bent. Dat vereist veel meer inzicht in de menselijke natuur in het algemeen en in jezelf in het bijzonder. Terwijl er misschien niet eens, nogmaals, ernstige zonde is die op je geweten drukken en die je moet beleiden. Je hebt datzelfde in Lucas 5 bij Petrus. Petrus was al geroepen als een discipel van de Heer Jezus. Maar dan gaat hij weer vissen en u weet, hij vangt de hele dag niets. En de Heer Jezus zegt, gooi het net uit aan de andere kant en dat doen ze. En ze brengen verschrikkelijk veel vis aan land. En dan komt Petrus aan wal en hij valt voor de Heer Jezus neer. En hij zegt, ga uit van mij Heer, want ik ben een zondig mens. Dan heb je exact hetzelfde. Dan gaat het niet om dat hij concrete verschrikkelijke dingen moest beleiden. Maar hij is daar op een heel andere manier met de heerlijkheid van de Heer Jezus in aanraking gekomen. En voelt zich daarbij verschrompelen. En ziet zich in al zijn nietigheid, die niet meer van zondigheid is te onderscheiden. We zingen wel eens zo'n lied dat vroeger in onze kringen ondenkbaar zou zijn geweest. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. Want vroeger zouden we gezegd hebben, dat kan toch helemaal niet, onze zonden zijn vergeven. Wij zijn geen zondaren meer, dat zegt Paulus duidelijk. Toen wij nog zondaars waren, dus we zijn nou niet meer, dus zo'n lied kan je niet zingen. En ik denk dat dat voorbij gaat aan deze ervaring van Jesaja. Het is een oppervlakkige uiting. Het gaat ook voorbij aan de ervaring van Petrus in Lucas 5. Als we werkelijk een dergelijke ontmoeting zouden hebben met de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit, de luister, de pracht, de schoonheid van de Heere God, dan zouden we precies hetzelfde zeggen. Dan zouden we hetzelfde zeggen. Zondig en onrein. Ook al zou je geen enkele concrete zonde kunnen opnoemen die je noodzakelijk moet beleiden. Hier gaat het niet om een schuldig geweten en concrete zonde die je moet beleiden. Hier gaat het om het besef van volstrekte nietigheid en zondigheid in jezelf. Ik vind het een geweldige ervaring. Dit gaat zijn bediening zo ongelooflijk anders maken en zo rijker en heerlijker maken. Hoe gaat hij dan milder tegen het volk spreken? Ja, aan de ene kant wel. Hij zal wee hun blijven zeggen. Niet dat het letterlijk zo ergens voorkomt. Maar de Heere God direct gaat zelf een heel negatief beeld schetsen van het volk. Jesaja moet dat overnemen en dat zelf gaan verkondigen. Dat verandert niet. Maar het maakt een enorm verschil of je mensen voorhoudt dat ze zondig en onrein zijn. Maar je hebt dat van jezelf niet door. Of je hebt dat van jezelf ook begrepen. Daarom is dit visioen, daarom is deze ervaring zo belangrijk. En ook al krijgen wij geen troonvisioenen, de ervaring is onontbeerlijk. Je kunt van kinds af aan geleerd hebben om zondige dingen die je doet tegenover de Heere God te beleiden. Maar je kunt daarbij altijd het kind blijven. Altijd het kind, geestelijk ook, altijd een baby in het geloof. Die stoute dingen beleidt. Maar eigenlijk nog nooit tot deze innerlijke ontdekking is geweest. Ik ben zondig, ik ben onrein. Zelfs nadat je wedergeboren bent. Deze man is een wedergeboren kind van God. Als je het Nieuw Testament eens even zo mag zeggen. Daar gaat het helemaal niet om. Ik denk eerder trouwens dat zulke ervaringen ook pas na de wedergeboorte komen. Als het nieuwe leven er is, als de Heilige Geest kan werken in een mens, dan gaat hij pas echt zichzelf leren kennen. Niet andersom. In sommige kringen moet je eerst zulke diepe ervaringen met jezelf hebben opgedaan en zulke diepe dalen zijn gegaan voordat je je wedergeboren mag noemen. Maar ik denk dat het net andersom is. Alleen wedergeboren mensen kunnen werkelijk tot zo'n inzicht komen. In die zin kan ik Luther begrijpen op zijn sterfbed, of aan het eind van zijn leven in elk geval, die zei: simul justus et peccator. Ik ben tegelijkertijd rechtvaardig en tegelijkertijd zondaar. En ik weet het, er staat in Romeinen 5, toen wij nog zondaars waren, dus we zijn er nou niet meer. We zijn geen zondaren meer in die zin dat we nog in de macht van de zonde zijn. Maar wel zondaar in deze zin, in al onze nietigheid met die zondige natuur die nog altijd in ons is. Tegelijkertijd gerechtvaardigd en tegelijkertijd zondaar. En ik denk dat evangelische mensen dat, wij allemaal in kluis, dat we dat wel eens wat makkelijk vergeten. Dat we daar wel eens wat makkelijk overheen gaan. Dan komt daar een kool van het altaar. Ik vind het eigenlijk mooi dat het juist niet het brandofferaltaar is. Wij zouden zeggen, ja, dat moet natuurlijk het brandofferaltaar zijn. Want daar is het offer gebracht dat de verzoening bewerkstelligt. En er zijn ook wel uitleggers die dat zo zeggen. Maar dat past veel beter in het verband als dit het reukoffer altijd is. Het geeft voor mij ook aan, Jesaja was al lang verlost. En hij was al lang op grond van het werk van de Heer Jezus dat eeuwen later zou plaatsvinden, al lang aangenomen als kind van God. Maar nieuwtestamentisch betekent dat als daar die kool van dat altaar wordt genomen, waar dat reukwerk op verbrand wordt en zijn lippen zijn onreine lippen, hè, dat is wat hij noemt. Dat wil zeggen, zijn spreken is onrein. Hoewel hij de waarheid gesproken heeft over het volk in die vorige hoofdstuk. Maar het was de waarheid die kwam uit een onreine mond. En dan komt daar die kool van het altaar. Dat betekent dat deze mens voor God geplaatst wordt op die grondslag van alle persoonlijke heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Aangenaam gemaakt in de geliefde, zoals Efeze 1 vers 6 zegt. In hem aangenaam zijn voor God. Mag ik het eens even heel plastisch zeggen, zodat God als hij aan ons ruikt, hij deze lieflijke geur van Christus zelf ruikt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. God zegt, je bent een zondaar, maar ik wil er nooit meer wat over horen. Je bent zondig in jezelf. En je zult tot op het laatst merken dat die zondige natuur er zit. Maar ik wil er niet meer over horen. Je bent mijn dienstknecht. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan staat er, daarop hoorde ik de stem des Heren die zei, wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? Even dat ons, dat is mooi, hè? Dat is net als in Genesis 1, laat ons mensen maken. Ik zei u al, Vader, Zoon, Heilige Geest hebben we hier voor ons. En ik denk zeker dat je in het licht van het Nieuwe Testament dat ons in die richting mag verklaren. Maar het merkwaardige waar ik nou uw aandacht op vestig is, waarom zegt de Heere God niet gewoon tegen Jesaja, vanuit de heerlijkheid van die hemel, Jesaja, ik zend jou tot het volk. Dat is toch niet zo vreemd, dat gebeurt wel vaker. Zo heeft hij Saulus van Tarsus veel later geroepen, zo heeft hij Jeremia geroepen. Zo gebeurt dat wel vaker. Maar hier doet de Heere God dat niet zo. En dat is heel mooi om dat te zien, als je het pakken mag. De Heere God zegt, terwijl Jesaja het kan horen, alsof hij innerlijk met zichzelf beraadslaagt. De drie personen in de Godheid, Vader, Zoon, Heilige Geest, kijken elkaar aan en ze overleggen. En ze zeggen, het volk is in een vreselijke toestand. Wat we nodig hebben is een dienstknecht die we naar dat volk zullen toesturen. Wie zullen we daar nou eens voor nemen? We hadden de vorige keer dat ook een beetje in dat troonvisioen van de profeet Micha, weet u wel. Waar de Heere God zegt, wie wil een leugengeest worden? Hij wijst er niet één aan, dan moet er één zich melden. Natuurlijk wil de Heere God Jesaja zeggen, maar hij zende. Maar hij wil dat het initiatief van Jesaja zelf komt. Mag ik het nog eens keer zeggen? En ik bedoel dat natuurlijk niet oneerbiedig. Dit is een voorzet die de Heere God doet. En Jesaja mag hem inkoppen. Wie zullen we sturen? Want hij wil uit Jesaja's mond horen, zend mij. Wij zijn daarin vaak zo passief. Ja, ik heb daarvoor geen roeping van de Heer ontvangen. Dat is makkelijk, hè? Je hoeft niks te doen in de gemeente, want je kunt altijd gewoon zeggen, ja, daarvoor heb ik geen roeping ontvangen. Ik ben geen geroepen, ik heb tenminste nooit de stem van de Heere God gehoord. Nou, dat zou best kunnen zijn dat je nooit letterlijk de stem van de Heere God gehoord hebt. Maar heb je ooit wel eens tegen de Heere God gezegd, hier ben ik, zend mij? Heb je ooit wel eens beschikbaar gesteld? Ja, maar dat kan toch helemaal niet? De Heere moet je toch zenden? Het is heel bijzonder, de Heere God neemt de mens als partner in dienst. En wat hier gebeurt, vind je vaker in de Bijbel. Dat is helemaal niet zo bijzonder. God zegt van Abraham, Abraham is zijn vriend, dat weet u, dat staat 3 keer in de Bijbel. God zegt van Abraham, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En hij gaat met Abraham praten, hij komt bij hem op bezoek, hij eet met hem, met die twee engelen, weet u wel, in Genesis 18. En dan zegt hij, ik ga Sodom en Gomorra verwoesten. Waarom vertelt de Heer dat? Het is een voorzet en Abraham mag hem inkoppen. Hij lokt Abraham uit. Hij verleidt hem om te zeggen, Heere God, dat kunt u toch niet doen. Stel eens voor dat er een heleboel rechtvaardigen zijn, die zouden dan met de stad omkomen. En u weet, hij daalt in aantallen tot hij nog maar bij 10 rechtvaardigen overgebleven is. Dan vind je hetzelfde, de Heere God nodigt hem uit met een initiatief te komen. Het is niet zo dat wij maar passief zijn. Dat hoort bij kinderen. Kinderen zeggen, je moet dit, je moet zus en je moet zo. Klaar. Maar God neemt de mens heel serieus, want hij heeft hem gemaakt met een grote verantwoordelijkheid. En hij wil onze initiatieven horen. Als je denkt dat alles van bovenaf geregeld wordt en dat wij een stok en een blok zijn en dat wij alleen maar passief daarbij zijn. En als je denkt dat zulk spreken in strijd is met de soevereiniteit van God, ja, dan kan ik je ook niet helpen. Maar wat ik in de Bijbel zie is heel vaak dat God zulke voorzetten geeft en dat hij wacht op mensen die hem willen inkoppen. In Ezechiël 22 lees je dat de Heere God zegt, ik had aangekondigd dat ik het volk moest oordelen. En ik had zo gehoopt dat er iemand zou zijn die in de bres sprong. Hij keek rond, is er dan niemand die voor het volk in de bres springt? Niemand! En tot zijn grote droefheid moest hij vaststellen, er was niemand die voor het volk in de bres wilde springen. En toen zei hij, en toen moest ik het oordeel wel zenden. Kon niet anders. Abraham springt in de bres. Niet omdat God zegt, wil jij even in de bres springen? Nee. God zegt, je bent mijn vriend, ik ga iets vertellen. Waarom vertelt God dat? Om hem uit te dagen. En Abraham doet het wat van hem verwacht wordt. Bij Mozes hetzelfde. Israël heeft gezalfd, gedanst rond het gouden kalf. En de Heere God is met Mozes in gesprek. In Exodus 32. En daar is nog sterker. De Heere God zegt, ga opzij Mozes. Want ik ga dat volk vernietigen. Ik ga jou tot een groot volk maken. Maar dat volk, daar maak ik een einde aan. Waarom zegt de Heere God dat? Waarom zegt hij zelfs, sta me niet in de weg. Laat mij begaan. Laat mij begaan. Dat is een voorzet. En hij hoopt dat Mozes hem inkopt. Mozes had kunnen zeggen, het is de wil van God. Ik kan niets tegen inbrengen. Protesteren tegen God, dat is heel slecht. Dat mag nooit. Wie ben jij wel om tegen God te protesteren? Dat kan niet. Maar Mozes zegt, Heere God, dat kunt u niet maken. Dat kan niet. U hebt het beloofd aan Abraham, Isaac en Jacob dat u het volk in het land zou brengen. U heeft het zelf, wat denkt u wel, wat de volkeren zullen zeggen? Die God kon zijn volk wel uitleiden uit Egypte, maar hij was niet in staat om het in het beloofde land te brengen. Heere God, dat kunt u niet maken. En ik denk dat, als ik het zo menselijk mag zeggen, dat de Heere God denkt, oh gelukkig, er is een voorbidder voor het volk. Er is er één die zich voor het volk wil inzetten. En zo is bij Jesaja. Wie zullen we nu eens sturen? Ik denk dat het hart van God opspringt van vreugde. Ik zeg het heel menselijk hoor. Want je kunt altijd zeggen, God wist toch van tevoren hoe hij zou reageren. Maar dat is zo flauw eigenlijk. Dan neem je de kracht van zo'n verhaal weg. Wie zullen we sturen? En Jesaja zegt, stuur mij. Zegt de Heere God, oh geweldig. Ben je bereid? Je bent toch niet alleen maar passief iemand die door God geroepen wordt? Als je te wachten op een roeping, of je gebruikt dat alleen maar als een smoes dat je niet geroepen bent om niks te hoeven doen. Zeg dan maar eens een keer tegen God, hier ben ik, zend mij. En dan zegt de Heer God, hé, daar wacht ik nou al zo lang op. En niet voor deze taak, maar voor jouw taak. En ik denk dat de meeste christenen diep in hun hart heel goed weten wat hun taak is. Ze hebben alleen misschien nog nooit gezegd, Heer God, zend mij. Wie zullen we zenden? Zend mij. Weet je wel wat je zegt, Jesaja? Want de boodschap die hij meekrijgt is een heel harde boodschap. Het is maar goed als je zegt, Heere God, zend mij, dat je niet weet wat je te wachten staat. Veel mensen zijn op jonge leeftijd geroepen, zoals ik zelf ook. En het is maar goed dat je je hele leven niet kunt overzien met alles wat erbij hoort. Met de hele ontwikkeling die in zo'n leven op te merken is. Met alle tegenstand die daarbij hoort. Met alle strubbelingen, met alle moeilijkheden daarbij. Kerkscheuringen, noem maar op. Je weet het allemaal niet gelukkig. Het enige wat je weet is, Heere God, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Ben je beschikbaar? Verschuil je niet achter de Heere God dat je geen roeping zou hebben. Ben je beschikbaar? Om te zeggen, Heere God, hier ben ik, zend mij. Zeg niet, ik ben te slecht. Want dat ben je in jezelf. Maar je bent omwalmd door de heerlijkheid van het reukwerk. Van de persoonlijke heerlijkheid van Christus. Als God naar jou kijkt, dan ziet hij de Heer Jezus. Als hij aan jou ruikt, dan ruikt hij de Heer Jezus. Als hij naar jou hoort, dan hoort hij de Heer Jezus. Je bent dus volkomen geschikt. Paulus zegt in 2 Korinthe, we hebben geen bekwaamheid in onszelf. Onze bekwaamheid is uit God. Dat is goed om dat te bedenken. Daarvoor was dit visioen. Je bekwaamheid is helemaal uit God. Dus valse nederigheid is totaal niet aan de orde. Want we weten al dat je in jezelf onrein bent. En we weten ook al dat je bekwaamheid uit God is. Dus dat is afgehandeld. Dat weet je. Maar nu ben je beschikbaar. Dat is de grote vraag. Nogmaals, dit is geen passieve roeping. Dit is een actieve wens naar de Heere God. Hier ben ik, zend mij. Ik zei u al, het is een droevig verhaal. Ga, zegt tot dit volk, hoort maar verstaat niet. Eigenlijk wat we hier hebben is een oordeel van verharding. Dat is ongeveer de naaste boodschap die je als profeet tegen een volk kan zeggen. Je hebt twee soorten profetieën. Je hebt voorwaardelijke en onvoorwaardelijke. Een voorwaardelijke profetie luidt, als jullie zo doorgaan met je goddeloosheid, dan komt onherroepelijk het oordeel. Of ook, als jullie de Heere dienen, dan zal hij jullie zegenen. En dan zul je uiteindelijk deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Dat zijn als profetieën, dat zijn voorwaardelijke profetieën. Een onvoorwaardelijke profetie luidt, ik heb het helemaal gehad met jullie. Ik ben klaar met jullie. Het is afgelopen. Ik breng jullie onder het oordeel. En dan moet je weten, dit is het sterfjaar van koning Uzia, en dan krijg je nog koning Jotam, en dan krijg je nog koning Agas, en dan krijg je nog koning Hizkia, en dan nog een paar, en dan eindigt het pas bij Josia, en dan gaat dit woord in vervulling. Maar God ziet het hele plaatje al voor zich. En die boodschap moet nu al verkondigd worden. Ik heb het helemaal gehad met jullie. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 7 van Jesaja, daar zijn we al een stuk verder bij de kleinzoon van Uzia, bij koning Agas. Een goddeloos man, een van de meest goddelozen uit het huis van Juda, het huis van David. En in die goddeloze wereld, daar heeft hij geen boodschap voor Agas, maar wel voor het huis van David. Daar vind je die prachtige profetie in vers 14, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En hij zal Immanuel heten, God met ons. Als een glimp van hoop. Een glimp van hoop. Een profeet die alleen maar ellende kan verkondigen, alleen maar oordeel, die trekt dat niet. Luister, we zijn maar mensen hoor, en dat weet God ook. Jeremia is misschien wel, ja, we noemen hem ook de klagende profeet. Hij heeft dan ook een hele boek vol klaagliederen geschreven. De klagende profeet. Die man heeft nou misschien wel 40 jaar gepredikt. Vanaf jongeman tot hoge leeftijd. En toen is hij tenslotte volgens de ongewijde geschiedenis door het volk gestenigd in Egypte. Een vreselijke geschiedenis. Als je nou die man vraagt, hoeveel bekeringen heb jij nou gemaakt in je leven? Nou, dan kan hij misschien op Baruch wijzen en op Ebed Melech en dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Het is ongeveer de meest onsuccesvolle bediening die je kan voorstellen, die van Jeremia. Dat is niet te benijden. En af en toe is hij er ook helemaal klaar mee. En dan zegt hij, Heere God, ik scheid ermee uit. Maar ja, dan werd dat woord weer een vuur in hem. En weet u waarom ik dit nou vertel? Omdat in het midden van dat boek, Jeremia, daar vind je die hoofdstukken vanaf hoofdstuk 31. Het zijn er maar een paar, maar ze staan als een parel midden in dat boek. Als een straal van hoop. Ooit komt de Messias. Ooit ga ik een nieuw verbond met het volk sluiten. Ooit ga ik ze herstellen in hun land. Ik ga ze louteren, ik ga ze reinigen, maar ik ga ze herstellen in hun land. En ze zullen de Here dienen. En David en de Messias zal over hen heersen. En ik kan me zo voorstellen dat dat de boodschap is die Jeremia op de been gehouden heeft. Anders trek je het niet. En zo is het bij alle profeten, bij de Ezechiël ook. Die zoveel weeklachten over het volk moest uiten. Maar zulke geweldige dingen van hoop heeft gezegd. Nou, bij Jesaja zie je dat natuurlijk in zijn boek bij uitstek. Als er één profeet is die over het Messiaanse Rijk geschreven heeft in het boek, is het vele malen. Je vindt het al in die Emmanuel-aankondiging in hoofdstuk 7. En dan in hoofdstuk 9, vers 5 en 6. Want een kind is ons geboren, de zoon is ons gegeven enzovoort. Meestal kennen wij alleen maar vers 5. Maar vers 6 zegt, groot zal de vrede zijn als hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Dan zal de aarde vol zijn van vrede en gerechtigheid. En hier in Jesaja 6... Hier lijkt het allemaal negatief. Een oordeel van verharding. Je moet praten tegen dat volk, maar ik stop hun oren toe, zodat ze je niet horen. Nou, lekker bemoedigend. Je moet luisteren, ze gaan luisteren. Ze gaan zien, maar hun ogen zullen dicht zitten, hun oren zullen dicht zitten. En ik zal daarvoor zorgen dat ze zich niet eens meer kunnen bekeren. Dat is nou een echt oordeel van verharding. Als dat komt, denk maar aan de farao, de Heere verhardde zijn hart. Dat kwam omdat hij eerst zelf zijn hart verhard had. En toen zei de Heer, zoals nou is genoeg, nou doe ik het. Dan kun je ook niet meer bekeren. En zo is het hier ook. Wat doe je met zo'n boodschap? Wat doet de boodschapper met de boodschap? De profeet is altijd met huid en haar betrokken bij de boodschap. Hij is nooit een postbode. Die alleen maar de boodschap komt afleveren. Zoals de postbode bij u een brief in de brievenbus stopt. Zonder dat hij weet wat er in die brief staat. Hij wordt alleen maar als leverancier beschouwd. Hij heeft geen idee wat hij bij u de bus stopt. Is de profeet een soort postbode die zulke boodschappen van de Heere God doorgeeft. En dan vervolgens overgaat tot de orde van de dag. Hij is er altijd bij betrokken. Soms heel negatief, zoals Jona. Die zich heerlijk ging zitten verkneuteren. Omdat over 40 dagen Nineveh zou worden omgekeerd. Hij had al een mooi uitzichtsplekje op een berg uitgekozen. Op veilige afstand, maar toch zo dat hij het mooi kon zien. Hoe die stad zou worden omgekeerd. Dat is ook een manier waarop je bij de boodschap betrokken kan zijn. Dan verheug je je over het oordeel dat gaat komen. En als het oordeel dan niet komt, ben je nog teleurgesteld ook. Nou, dat is dus niet de manier. God verwacht van al zijn dienstknechten dat ze betrokken zijn bij de boodschap. Daarom stuurt hij ook geen engelen. Engelen zouden we natuurlijk misschien al wel veel beter kunnen doen. Stel je eens voor zich midden in Utrecht. Ergens daarbij de Domtoren of op een grote markt, daar verschijnt een engel en zegt, jullie moeten je allemaal bekeren. Dat zou heel wat meer impact hebben dan wanneer ik of jij het daar op een zeepkist gaat staan. Maar waarom doet God dat niet? Denk nou eens aan Cornelius. Cornelius krijgt bezoek van een engel. Nou, en hij moet een boodschapper sturen helemaal naar Joppe. 2 dagen lopen om daar Petrus te gaan halen. Dan zouden wij zeggen, engel, had je nou niet meteen zelf even de boodschap kunnen verkondigen? Dat was toch heel wat minder moeite geweest. In plaats van boodschappen te sturen. Petrus moet helemaal gehaald worden. Die krijgt ook weer een boodschap. En dan komt hij eindelijk. En jongen zeg. Maar als die engel dat gedaan had. Dan hadden wij tegen die engel kunnen zeggen. Zeg vriend. Nee, je klopt hem even op zijn vleugel. En je zegt. Zeg vriend, weet jij eigenlijk wel waar je het over hebt? Heb jij wel deel aan de boodschap? Of ben je alleen maar een postbode die hier het evangelie komt doorgeven. Terwijl jij zelf geen deel hebt aan dat evangelie. Want God neemt geen engelen aan, hij neemt het nageslacht van Abraham aan, zegt Hebreeën 2. Nee, daarom neemt God de moeite om mensen te zenden die bij de boodschap persoonlijk betrokken zijn. Die zelf weten wat het is om zondaar te zijn, maar die ook weten wat het is om gereinigd te zijn. En je ziet het hier bij Jesaja in zijn reactie. Hij zegt in vers 11, hoe lang, heren?
Hoe lang, Heer?
Dat is geen protest. Zoals sommige mensen denken van, ja, dat kunt u toch niet maken, Heer? Dat gaat toch niet altijd door? Nee, hij weet, dit kan niet Gods laatste woord zijn. Dat bestaat niet. Gods laatste woorden over zijn volk kan nooit zijn dat het met dat volk afgelopen is. Er is een heilig zaad. Hij gebruikt juist, dus komt verderop, die uitdrukking een overblijfsel, een rest. Een rest zal zich bekeren. Hij heeft zelfs zijn zoontje zo genoemd. Hij had een vrouw, dan wordt de profetes genoemd. Dan hij had twee zonen met onmogelijke namen. Dan kun je ze toch beter Jan en Piet noemen. Maar zijn ene zo heet Sha'ar Yashuv. Dat betekent een rest zal zich bekeren. En de ander heet een Mager Shalal Gasbas. Dat lijkt me helemaal geen naam voor een klein jongetje. Daar wordt hij alleen maar mee gepest op school. En dat betekent haastig buit, spoedig roop. Ik zie al voor me als mevrouw Jesaja de kinderen thuis riep voor het eten. Maar het hele volk hoorde het, hè. Een rest zal zich bekeren, thuiskomen. Haastig buit, spoedig roop zal thuiskomen. Er gaat wel wat uit van die boodschap. En heel veel mensen weten niet eens wat hun eigen naam betekent. Laat staan dat er een boodschap van kan gaan uitgaan. Maar deze jongens hadden een treffende naam. En één daarvan was Sha'ar Yashuv. Een overblijfsel zal zich bekeren. Schitterende taal. Komt in Jesaja 10 voor. En nog een paar keer. Een rest, een rest, een rest. Weet je wanneer je voor het eerst over die rest hoort? Hier aan het eind van hoofdstuk 6. Het is zo verrassend dat een heleboel uitleggers zelfs denken, het zal wel een vergissing zijn. Dit kan haast niet. Ineens na al die sombere woorden, er wordt er gezegd, als er nog wat van het volk over is gebleven, dan zal ik dat ook nog weer verder vernietigen. In vers 13, als daarin in het land nog een tiende deel over is, dan zal dat ook weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft. Zo radicaal is de verwoesting. Je wil een boom verwoesten, wel, je hakt hem af, je doet hem weg en er blijft een tronk over en dat is de geschiedenis van de boom. En dan staat er ineens in de allerlaatste woorden, en zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Kun je je voorstellen, hoop mensen zeggen, dat past toch niet in het geheel. Dat is vast een vergissing. Het komt ook nog dat oude vertalingen hebben die woorden weer anders of ze hebben ze helemaal niet. Maar dit is nou precies die glimp waar ik het over had. Een profeet met een onheilsboodschap, die redt het niet zonder die glimp. En die tronk, u weet het, die komt in hoofdstuk 11 weer voor. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Er is een heilig zaad. Zoals Jeremia een onheilsprofeet was, maar hij wist van de Messias en hij wist van het Rijk. En hij wist van het overblijfsel dat bekeerd zou worden en het Rijk zou binnengaan. Er is nooit een radicaal einde. In de kerkgeschiedenis is het precies zo. Aan het einde wordt het grote Babylon geoordeeld. Dat is de massa van naamchristenen. Maar er is een heilig zaad. Niet omdat die mensen beter zijn. Helemaal niet. Het is pure genade van God. Maar dat verandert niks aan hun verantwoordelijkheid. We lezen in Genesis 6 van Noach. Van alle mensen hadden het verdorven van voor Gods aangezicht. En er staat er, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En er staat erachter, hij was rechtvaardig onder zijn tijdgenoten. Nou is mijn vraag altijd, wat was er nou eerder? Hij vond genade in de ogen des Heeren en dus was hij een rechtvaardige. Of hij was een rechtvaardige en daarom vond hij genade in de ogen des Heeren. En ik zeg u bijvoorbeeld, wat u ook antwoordt, u loopt vast. Want als u zegt hij was rechtvaardig, daarom vond hij genade, dan is het ook geen genade meer. Dan is het verdienste. Maar aan de andere kant, als je zegt het begon met de genade van God, zijn er alleen maar rechtvaardigen omdat ze door God daartoe zijn bestemd? Komt er helemaal niks van eigen verantwoordelijkheid bij? Zo is het ook met die rest die zich zal bekeren. Ja, als het hele volk onder het oordeel komt, dan zegt God, en ik zal ervoor zorgen dat er toch een heilige rest is. Een rest. In Jesaja 17 wordt het voorgesteld als de boom die geschud wordt. En hij wordt zo krachtig geschud dat alle olijven vallen op de grond. En als je dan goed in de boom kijkt, dan zie je, er zijn er nog een paar. 2, 3, 4, die hangen nog in de boom. Dat is een heilige rest. Dat is het volk van God. Er is altijd hoop. En die hoop is gelegen in de Messias. Want die tronk uit de dat zaad, die scheut uit de afgehouwen tronk van Isaï, dat is de Heer Jezus. In Johannes Dus in Jesaja 7 komt het al. Begint het eind van Jesaja 6 met dat heilige zaad. Hoofdstuk 7, vers 14, de profetie van Emmanuel. Hij komt in hoofdstuk 8 ook voor, Emmanuel. Hoofdstuk 9, de profetie van het kind dat geboren wordt, de zoon die gegeven wordt. In hoofdstuk 10 aan het einde hoor je van die tronk. Het dichte gewas van het woud houdt hij af met het ijzer en de Libanon zal vallen door de heerlijke. Al die bomen van de Libanon, al die prachtige ceders, afgehouden. Als je daar doorheen loopt, wat een troosteloze aanblik. Allemaal stompjes, tronken. En dan 11 vers 1, dat gaat achter elkaar door. Maar uit die ene tronk van Izzy zal een reisje voortkomen. En alles komt goed. Hoezo? Gaat dat oordeel niet door? Absoluut. Dat oordeel over de massa gaat door. Het is Gods grote principe. Als de massa afwijkt, komt het oordeel. Maar er is altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat zijn woorden van Paulus uit Romeinen 11. Een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Het is als die Engelse koning die een Schotse stad belegerde. En hij zei tegen die, als jullie je stad overgeven, zullen jullie allemaal gespaard blijven. Als jullie de stad niet overgeven, zal ik jullie allemaal om het leven brengen. En ze wilden niet luisteren. Ze dachten, we redden het wel. Maar tenslotte nam de koning die stad toch in. En hij zei, jullie weten wat ik gezegd heb. Jullie moeten allemaal gedood worden. Alleen, ik wil niet allemaal doden. Ik zal een aantal van jullie doden. Maar, en dan zeg ik het in Bijbelse taal, er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ik laat een aantal mensen in leven. Niet omdat die dat verdiend hebben, niet omdat ze beter zijn, maar omdat ik jullie niet allemaal wil ombrengen. God wil niet zijn hele volk ombrengen. Hij gaat zijn belofte vervullen. Trouwens, zijn genade, de gave en zijn roeping is onberouwelijk over Israël. Hij doet het dus ook om zijn woord gestand te doen. Hij heeft beloofd dat er een glorieuze toekomst voor Israël is. En dat geldt voor de kerk, voor de gemeente precies hetzelfde. Hij zal altijd zijn belofte waarmaken, zij het dan aan een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Een heilig zaad. Geen enkele onheilsprofeet is zonder een glimp van hoop. Als hij die hoop vergeet, dan is hij pas echt in de problemen. Dan gaat hij er zelf ook aan onderdoor. Dat zie je bij Jeremia bijna gebeuren af en toe. Maar er is altijd hoop. Hoop in de Messias. En hier aan het einde klinkt dat door. En de rest van het boek vele, vele andere maar. Goed, lieve mensen, dat is de vraag die overblijft. Bent u beschikbaar? Verschuil u niet achter God om te zeggen van, ik voel geen roeping. Nee, maar de eerste vraag is, bent u beschikbaar? Voor datgene waarvan u in uw hart weet dat dat uw bediening is, uw taak is die u zou moeten doen. Dat is de grote vraag. En die mag u zelf meenemen voor het aangezicht des Heeren beantwoorden. God zegene zijn woord.